Ook vanmiddag wil ik u graag meenemen naar de Hebreeënbrief, om te beginnen. Ik hou me nog steeds bij het onderwerp min of meer, waar ik, is inmiddels 4 weken geloof ik, geleden mee begonnen ben. Toen heb ik een inleiding gehouden min of meer op de Hebreeënbrief in het algemeen. En daarna hebben we ons bezig gehouden met Psalm 110, althans de belangrijke inhoud van Psalm 110, zoals later aangehaald in het Nieuwe Testament en met in het bijzonder in de Hebreeënbrief. En nu wil ik graag verder gaan met de Hebreeënbrief om te laten zien dat die Hebreeënbrief ook inderdaad waarheid verkondigt en leert die volstrekt in overeenstemming is met wat wat op een andere plaats, namelijk in de gemeentelijke brieven, naar voren wordt gebracht. Bij die gemeentelijke brieven denk ik dan niet in de eerste plaats aan die brieven die aan de een of andere gemeente geschreven zijn, maar in de eerste plaats denk ik aan brieven die geschreven zijn aan de gemeente Efeze, Filippense, Colossense, en die dan geschreven zijn vanuit de gevangenis. Dat wil zeggen, onder gemeentelijke brieven versta ik dan voor deze gelegenheid brieven waarin specifiek gemeentelijke waarheid wordt bekendgemaakt. De waarheden met betrekking tot de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. En dat zijn inderdaad Efeze, Filippense, Colossense, die reeks is dat eigenlijk, en in zekere zin ook in elk geval de tweede Timotheusbrief. Maar ik denk niet dat ik daar nog terecht kom vandaag. Maar waar het om gaat is het te laten zien dat wat in de Hebreeënbrief geleerd wordt net zo goed voorkomt in Efeze, Filippense, Colossense, waarmee dan meteen bepaald is dat de inhoud van de Hebreeënbrief inderdaad gemeentelijke waarheid vertegenwoordigt en spreekt niet over dagen die nog toekomst zijn in verband met Israël of zogenaamde Hebreeën, maar inderdaad spreekt over waarheden die ons rechtstreeks aangaan, omdat ze spreken over tegenwoordige waarheid. Dat is de uitdrukking van Petrus, hè? Tegenwoordige waarheid. Truth for today heet dat in het Engels, min of meer. Bekende uitdrukking, maar het gaat om waarheid voor onze bedeling. Daartoe kom ik terecht in Hebreeën 1 en 2 eigenlijk, maar ik neem de draad maar even op in Hebreeën 1. Waar in de eerste 3 versen staat dat Christus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Als ik me goed herinner, heb ik u vorige keer zo'n beetje alle tussenzinnen weglaten. Ja, zo is dat, hè. Ik heb ze u weglaten. Uit vers 1 tot en met 3. Zodat er dan staat: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is de positie en daar gaat dus niks vanaf. Er staat niet dat er daarna wat verandert, integendeel, want juist dit is de situatie zoals wij die in onze bedeling kennen. En dan gaat het dan verder in vers 4 met: zo voortreffelijker geworden dan de engelen als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. En de hele rest van hoofdstuk 1 gaat er dan op in dat de Messias een positie heeft ontvangen boven de engelen. En bovendien doet het dat aan de hand van een paar schriftplaatsen uit het Oude Testament, waar dat ook al gezegd was. Het enige nieuwe daaraan is dat die schriftplaatsen blijkbaar inderdaad rechtstreeks op de Heer Jezus Christus van toepassing zijn en dus ook al waren toen ze in het Oude Testament stonden, al moet ik erbij zeggen dat dat daar wellicht niet meteen helemaal duidelijk is. Maar ik ga er niet verder op in. Ik zeg dus alleen dat in de hele rest van hoofdstuk 1 gezegd wordt dat de Heer Jezus inderdaad een positie heeft ontvangen ver boven de engelen. En dat eindigt dan min of meer in vers 13... Met de retorische vraag: en tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Het antwoord is natuurlijk: dat heeft hij aan geen van de engelen gezegd. En dat betekent dat alleen Christus en niet een van de engelen gezeten is aan de rechterhand Gods. En iets hogers bestaat niet. Het is trouwens interessant om daaruit dan meteen voor de gelegenheid de conclusie te trekken dat de Heer Jezus boven de engelen geplaatst is, maar aangezien hij al in het Oude Testament als engel wordt beschreven, dienen wij dus gewoon de conclusie te trekken dat als hij engel is en hij is geplaatst boven alle engelen, dat hij dan dus de allerhoogste engel is. En die kennen wij, de allerhoogste engel, want die wordt in de Bijbel genoemd. Die heet aartsengel, dat is de titel. En de naam die genoemd wordt is Michael, de aartsengel Michael, wiens naam eindigt met een vraagteken, want Michael betekent wie is als God? En u mag meteen het antwoord geven ook op die vraag, wie is als God? Dat is er maar één, dat is de Heere Jezus Christus, uiteraard. Zodat je zo op deze heel eenvoudige manier een keiharde conclusie kunt trekken, namelijk dat de Heer gezeten is boven de engelen en aangezien hij aartsengel, aangezien als engel beschreven wordt in het Oude Testament, moet hij dus de engel zijn, de aartsengel zijn, de hoogste van alle engelen. En de naam Michael, die hem in dat verband wordt toegedicht, die komt dus inderdaad precies met overeen met wie hij is, namelijk hij is als God en daarmee wordt hij genoemd de Zoon van God. Daar is verder niks bijzonders aan, maar speelt ook verder in de schriftgedeelte natuurlijk geen rol. Waar we het wel over zullen hebben, is dat er van de engelen staat in vers 14, zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden onder degene wil die de zaligheid beërven zullen. Dat wil zeggen, de engelen zijn dienaren, maar dat kun je van Christus nu niet meer zeggen. Dat hij een werk doet waarbij de gemeente gediend is, dat is natuurlijk wel duidelijk. Dat blijkt ook uit de rest van dit Bijbelboek. Maar van Christus staat juist dat hij de allerhoogste positie heeft ontvangen. En dat is boven de engelen, want engelen zijn weliswaar soms vorsten, want zo worden ze wel degelijk soms beschreven. En het woord voor engel kan ook met koning vertaald worden, zoals u wellicht weet, althans vanuit het Hebreeuws. Maar ze worden hier beschreven als gedienstige geesten, dienende geesten betekent dat dus eigenlijk. En die worden uitgezonden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Je mag daar niet de verkeerde conclusie uit trekken. Het betekent niet dat de engelen rechtstreeks ons dienen. Zo zit het niet, want wij zijn niet degene die hen uitzenden. Maar het is wel zo dat ze uitgezonden worden. Kennelijk door degene die boven hen geplaatst is. Dat is namelijk Christus. Hij is degene die hen uitzendt. Opdat zij ons zouden dienen. Maar ze staan niet onder ons commando. Dat moeten we even uit elkaar houden natuurlijk. De engelen dienen ons, maar ze nemen geen opdrachten van ons aan. De Heer gebruikt hen om ons te dienen. Dat is een belangrijke waarheid, omdat het niet alleen maar theorie is natuurlijk, maar dat is ook een praktische aangelegenheid. Dat betekent inderdaad dat het best kan zijn dat er engelen bij ons waren. Eén of meer, hè? Ja, er zijn er genoeg, staat er in de Bijbel. Een of meer die ons begeleid hebben hier naartoe, waarom niet? Daar komen wij toch niet achter zo, daar gaat het ook niet om. Maar ik bedoel hier maar voor te houden dat het inderdaad een praktische kwestie is. Het is niet alleen maar, de een staat zo hoog op de ladder, de hiërarchische ladder, en de ander zo hoog, en daar blijft hij dan gewoon staan. Dat is het natuurlijk niet, het is een praktische kwestie. Zij worden uitgezonden tot dienst, ter wille van degene die de zaligheid werven zullen. En zo is dat, hè. Nou goed, Christus dus boven de engelen. Ik moet er meteen bij zeggen ook dat in dit vers kennelijk alleen gesproken wordt over die engelen die ook werkelijk gehoorzaam zijn aan Christus. En dat kun je niet van alle engelen zeggen. Maar dat betekent gewoon dat die andere categorie hier niet genoemd wordt. Maar de uitspraak dat Christus een positie heeft ontvangen ver boven de engelen, omdat hij uitnemende naam boven hem geërfd heeft in vers 4. Wel, die gedachte die houdt inderdaad in dat ook die engelen die hem niet gehoorzamen, toch op een lagere plaats staan dan hij. Dat wil zeggen, als de Heer wil, dan commandeert hij zelfs de ongehoorzame engelen, zal ik maar zeggen. Die van Satan. Daar komt er in de praktijk op neer. Dat staat hier niet, maar dat staat natuurlijk wel op enkele andere plaatsen. Met name in Efeze. Daar staat het zelfs heel uitgebreid. En er staat ook min of meer in de Colossense brief. En feitelijk ook in Filippenzen, al is het daar iets moeilijker terug te vinden. Maar de waarheid is dus dat hij inderdaad gesteld is boven de engelen. Dat is een belangrijke waarheid, omdat hij wel degelijk levend op aarde, in het vlees, op grond van zijn incarnatie, een positie had ontvangen onder de engelen. Beneden de engelen, zal ik maar zeggen. Dat is ook bijbelse waarheid, want dat staat er allemaal. Hè? En met name staat dat in Psalm 8, die dan ook in het volgende schriftgedeelte hier wordt aangehaald. Namelijk, laat ik maar even verder lezen dan in Hebreeën 2. Daar staat, daarom, en dat sluit aan bij het voorgaande, hè, sluit aan dat bij dat Christus gezeten is en terecht aan de majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker dan de engelen. Nou, omdat dat zo is en omdat die engelen zelfs tot onze dienst worden uitgezonden, wel daarom moeten wij ons te meer dan ooit tevoren, betekent dat, meer dan ooit, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Dat van ons, nou ja, dat zal wel, maar dat is niet helemaal correct. Dat van ons veronderstelt dan geen gehoord is van de schrijver van de Hebreeënbrief, maar het kan natuurlijk nooit echt grote betekenis hebben, omdat we niet eens weten wie het is, officieel. We weten niet wie de Hebreeënbrief geschreven heeft, dus dat ons, ja, waar slaat dat dan op? Op wie? Daar kun je dus weinig mee. En het hoort er ook niet te staan. Het staat er namelijk niet. Je moet het gewoon weglaten. Het gaat er ook om niet dat we ons zouden houden aan hetgeen van door de schrijver van de Hebreeënbrief gesproken is, maar dat we ons zouden houden aan wat door God gesproken is. Dat blijkt ook omdat, ik heb het wel overgeslagen natuurlijk voor deze gelegenheid, maar dat blijkt omdat in het voorgaande schriftgedeelte, in hoofdstuk 1 dus, uitgebreid geciteerd wordt uit het Oude Testament. Achter elkaar komen daar de bijbelteksten, bij voorkeur uit de psalmen, op ons af. En daarom staat, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Aan hetgeen God gesproken heeft. Wanneer en waar dan? Wel al in de oud-testamentische bijbelboeken. En we moeten ons daaraan houden, opdat wij niet te enige tijd, wanneer dan ook, want het gevaar ligt altijd op de loer, opdat wij niet te enige tijd doorvloeien. Een merkwaardige uitdrukking. Maar het doorvloeien, dat betekent feitelijk dat, dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt. Doorvloeien wil zeggen dat verschillende waarheden niet meer van elkaar onderscheiden worden en als het ware tot één geheel worden. Dan wordt van alles door elkaar gegooid en dan kent men het onderscheid niet meer. Dat is het verhaal. Dus ik daar nou even wat een andere schriftplaats naast leg, laat ik dat maar vast wat is wat citeren uit die brieven die ik net noemde. Dan kom ik denk ik terecht in Filippenzen, dacht ik. Ja, die bedoel ik. Ik kan Filippenzen 1 en Colossenzen 1 altijd slecht uit elkaar houden uit het hoofd, dus ik moet altijd eerst opzoeken. Maar dat is niet erg natuurlijk. Hè? In Filippenzen 1 staat bijvoorbeeld, in vers 9, en dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die verschillen. En dat daarvan, ja, je ziet dat de vertalers al moeite gekregen hebben met dit soort onderwerpen. De neiging tot doorvloeien was al aanwezig. Ik bedoel het echt niet kritisch, maar dat merk je soms. Maar in ieder geval, er staat, opdat gij beproeft de dingen die verschillen. Opdat gij oprecht en zeg maar recht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dat is een heel misbruikte tekst over het algemeen, vooral het tweede gedeelte. Maar het eerste gedeelte betekent dat wij de dingen die verschillen ook inderdaad uit elkaar zouden houden. Iets anders is natuurlijk dat ook de dingen die overeenkomen, dat we die ook zouden zien, hè? Dat is vanzelfsprekend. Maar er zijn nu eenmaal dingen die verschillen. Die verschillen moeten we zien. En verder staat er dat we zouden zijn zonder aanstoot te geven. En dat aanstoot geven gaat dan niet meteen over een ander onderwerp, hoor. Het gaat erom dat aanstoot, laat ik het anders zeggen. Als er nou staat zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, aan wie zou men dan eventueel aanstoot geven? Aan Christus uiteraard, want de dag van Christus spreekt over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, het oordeel van Christus namelijk, na de opname, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En wij zouden hem aanstoot kunnen geven, door hem niet de eer te geven die hem toekomt, en wij doen dat door dingen door elkaar te gooien. En dat is ook de aanleiding eigenlijk waarom ik me met dit onderwerp bezighoud de laatste weken, met name dan hier op deze plaats. Het gaat er namelijk om dat we goed onderscheid zouden maken, bijvoorbeeld tussen de Heer die gezeten is aan de rechterhand Gods en de hemelse positie van Christus. En aan de andere kant een eventuele aardse positie van Christus, om maar eens wat te noemen. Het is niet voor niks dat het Nieuwe Testament zoveel nadruk legt op de hemelse positie van Christus. Dat is heel wat anders dan een aardse. En die dingen moet je natuurlijk uit elkaar leren te houden. Een van de belangrijkste problemen in verband met onze bedeling en verband met het christendom in het algemeen is toch immers dat men niet verstaat dat de gemeente een volk is met een hemelse oorsprong, een hemelse roeping en wandel, Filippenzen 3, en met een hemelse toekomst en erfenis. De hemelse roeping zijn wij deelachtig geworden, zegt Filippenzen 4. Zo is het nou eenmaal, en dat is heel wat anders dan dat wij als volk van God hier op aarde zouden moeten proberen de wereld te bekeren of de volkeren tot hem te brengen of wat dan ook. Ik zei niet dat we dat laatste niet moeten doen, ik zei alleen dat het heel wat anders is. Nee, ik ga er niet verder op in, maar het zijn twee totaal verschillende zaken. Verschil is bijvoorbeeld ook tussen de roeping van de gemeente en de roeping van Israël. De fouten die men daarin maakt, door te wijzen op de overeenkomst tussen beiden en dan maar te concluderen dat die twee dingen gelijk zijn. Men heeft bijvoorbeeld drie overeenkomsten gevonden en zegt, zie je wel, het is hetzelfde. En toch is het niet hetzelfde, het zijn toch verschillende dingen. Enige overeenkomsten willen nog niet zeggen dat er sprake is van dat die dingen dan ook identiek en volkomen hetzelfde zijn. Dat is niet zo. Men zal ze uit elkaar moeten houden. En hoewel de naam Israël bij gelegenheid gegeven wordt aan de gemeente, en hoewel de gemeente af en toe beschouwd wordt als het gelovig overblijfsel uit Israël, en hoewel de gemeente beschouwd wordt als Ami, dat vroeger Lo-Ami was, hè? En hoewel de gemeente dus rechtstreeks beschreven wordt als het volk van God, is het toch zo dat de gemeente niet hetzelfde is als Israël, op wie al deze uitdrukkingen ook van toepassing zijn of zullen zijn. Want er zijn verschillen. En die zijn voor ons het belangrijkste. Dat is ook wat we moeten leren. En dat staat er ook. Opdat gij beproeft de dingen die verschillen. Want als we die verschillen niet uit elkaar houden, dan geven we inderdaad aanstoot aan Christus. Het is allemaal tot oneer strekt dat van Christus uiteraard. Dat kan niet missen. Dat is heel eenvoudig uit te leggen. Van de gemeente staat immers dat die geroepen is voor zijn naam en tot eer van zijn naam. En daarom is de gemeente geroepen tot een hemelse bestemming. Nou, al wat afbreuk doet aan die positie en roeping van de gemeente, doet in de praktijk dus ook afbreuk aan de eer die Christus toekomt. En het verlagen, ook in de gedachte, van de positie van de gemeente is in wezen dus ook niks anders dan het verlagen in de gedachte van de positie van Christus. En dan zegt hij, nou ja, dat is alleen in gedachten zo. En dan zeg ik weer, maar dat is precies het belangrijkste wat er is. Want hoe het er naar buiten uitziet, dat is een ander verhaal. En bovendien, hoe het er buiten uitziet, komt altijd nog voort uit het inwendige en dus uit de gedachte. Ik heb het wel eens vaker gezegd, de enige realiteit die wij kennen bestaat hier. In ons hoofd of in onze geest, of beter te zeggen hier, namelijk in ons hart. Dat is de enige echte realiteit die wij kennen. En iedereen kent dus een verschillende realiteit. Zo zit het nou eenmaal. Maar zo is het wel. De dingen zijn, het leven van Christus, de opstanding, de hemelvaart van Christus, zijn voor ons pas reëel als ze een belangrijke en overheersende positie innemen, plaats innemen in onze gedachten, in ons geloof. Dus feitelijk. En daar gaat het dus ook om. En elke verlaging van de positie van de gemeente is in feite een verlaging van de positie van Christus. Daarom moeten we het verschil zien tussen de aardse roeping en bestemming van Israël en de volkeren en de hemelse roeping van de gemeente. En ook het verschil tussen de aardse positie van Christus, die hij eigenlijk niet heeft, omdat hij die pas in de toekomst zal innemen, en zijn hemelse positie, die dan ook nu sec aan de orde is. Dat wil zeggen, in onze dagen gaat het alleen om de hemelse positie van Christus. Die wordt ook besproken, en ik heb al eerder gezegd, dat is ongetwijfeld de reden waarom de Heer niet beschreven wordt als de koning naar de ordening van Melchizedek, maar als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Bevestigt namelijk dat het echt alleen om onze bedeling gaat in deze schriftgedeelten. Zowel Psalm 2 was dat zo, zowel in Psalm 110 was dat zo, als in de Hebreeënbrief hier. Nou goed, als men dus geen verschillen meer maakt, dan vloeit men door. Dan wordt alles één grote brei. En het probleem daarvan is, daar kun je uithalen wat je belieft. En dat is wat in de praktijk ook dikwijls gebeurt. Dan gebruik je de Bijbel als een verzameling citaten. Mooi genummerd, hè, met een index. Ik bedoel, wat je maar vinden wil, wat je maar nodig hebt, kun je dan met gemak in de Bijbel vinden. Zo gaat het. Hier een tekst en daar een tekst. En dat bij elkaar, dat levert altijd wel iets op wat wij misschien zouden kunnen gebruiken. Voor welke gelegenheid ook, voor bruiloften en partijen. Ja, nou ja, dat kan toch, hè? Begrafenissen, kerkdiensten en dat soort dingen meer. Ik bedoel, dat kan altijd. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. We moeten een onderscheid in de gaten hebben. Dus daarom moeten wij ons te meer dan ooit, houden aan hetgeen gehoord is, opdat we niet de enige tijd doorvloeien, want, en dan komt er een zware waarschuwing, dat we ons inderdaad daaraan ook houden. Dat is een waarschuwing aan het adres van ongelovigen overigens, maar dat doet er nou niet toe. Waar het om gaat is dat in onze dagen sprake is van zo grote zaligheid. Dat is vers 3. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? De zaligheid is niet alleen maar zaligheid, maar het is zelfs grote zaligheid. Het is niet alleen maar behoudenis, waardoor wij tot een nieuwe schepping behoren, maar het is zelfs zo dat wij behoren tot de eersteling, en de eerstelingen dus ook, van de nieuwe schepping. Dus een grote zaligheid. Niet alleen een nieuwe aarde, maar zelfs een nieuwe hemel. Daar gaat het om. Hoe zullen wij ontvlieden die we op zo grote zaligheid geen acht nemen? Een grote zaligheid namelijk, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heer zelf, aan ons bevestigd is geworden door degene die gehoord hebben. Dat waren de discipelen uiteraard in de eerste plaats. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen. Eigenlijk staat er gewoon gaven. Hier staat een heel ander woord voor bedeling. Een heel verschillend woord. Het is hier eigenlijk alleen maar verwarrend dat het met bedeling vertaald is. Het gaat om gaven. Menigerlei krachten en gaven des Heilige Geestes. Dat is natuurlijk al die keren hetzelfde. Hè? Tekenen, wonderen, menigerlei krachten, bedelingen des Heilige Geestes. Het is allemaal hetzelfde. En dat naar zijn wil. God heeft het zo gewild. Een grote zaligheid dus, die begonnen is gepredikt te worden door de Heer zelf. Het is wat moeilijk terug te vinden, maar aan de hand van het Johannesevangelie is dat nog het makkelijkste. Dus door de Heer zelf. Daarna door de discipelen. En daarna natuurlijk door de apostel Paulus. En God zelf heeft een en ander bevestigd door deze wonderen te doen als blijk van zijn instemming in elk geval. Waarna we nog steeds bij het oude onderwerp zijn in vers 5. Het onderwerp namelijk dat Christus een positie heeft ontvangen boven de engelen. En ook nu wordt er weer geciteerd uit het Oude Testament. Het was in hoofdstuk 1 al zo dat er uitgebreid geciteerd werd uit Psalm 2, Psalm 110, Psalm 97, Psalm 104, Psalm 45. 102 had ik al genoemd? Nee, 102 ook nog, ja. Nou, dat was het dan ongeveer. En hier in vers 6 komen wij terecht bij een heel uitgebreid citaat uit Psalm 8. Iemand heeft ergens betuigd, ik zeg altijd meteen, iemand was David en ergens was Psalm 8. Hè? Iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, de zoon is mensen, dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En daar gaat het immers over. Over Christus die meer is dan de engelen. Wie hier staat, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En dan, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Dan zijn we precies terug bij vers 2 van hoofdstuk 1. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. En de gedachte van die psalm 8 die hier geciteerd wordt is dus dat deze mens, naar wiens identiteit gevraagd wordt, die mens, oftewel die zoon des mensen, is uiteraard niemand anders dan de Messias, de Heer Jezus Christus. die weliswaar eerst minder gemaakt werd dan de engelen, maar daarna vanzelfsprekend met heerlijkheid en eer werd gekroond. Zo staat het daar ook. U hebt hopelijk geen nieuwe vertaling voor u liggen, want dan moet ik zoveel uitleggen. Kijk, die nieuwe vertalers die hebben daar zichzelf in gezien. Dat kunnen sommige mensen verbazend lang volhouden. Namelijk dat de schrift over hen spreekt. Maar het is uiteraard niet zo. De Heer spreekt, of God spreekt over zijn zoon, dat is het. En die is niet bijna goddelijk gemaakt, maar die is minder gemaakt dan de goden. Want dat staat er in Psalm 8, min of meer letterlijk. En hier wordt verklaard dat dat wil zeggen goden, namelijk engelen. En dat de term goden in meervoud gebruikt wordt voor engelen, dat is een heel bijbelse zaak. Wordt zelfs gebruikt voor demonen nog. Hoe laag die dan ook zijn, maar zo is het nou eenmaal. Afgoden, maar goden. In de Korinthebrief komt dat zelfs nog voor. Maar in elk geval is het zo, er staat, hij is minder gemaakt dan de engelen. Niet bijna zo hoog als de engelen, maar in tegendeel, hij was hoger dan de engelen, maar hij is vernederd tot onder de engelen. En daarna, in Filippenzen staat dat natuurlijk, maar daarna heeft God hem met heerlijkheid en eer gekroond. En aangesteld over de werken van zijn handen, over alle schepselen dus, en over heel de schepping. En aangezien engelen ook schepselen God zijn, betekent het dat Christus dus gesteld is boven de engelen. Eerst vernederd en daarna verhoogd. Zodat heel die menswording van de Heer Jezus, van de Zoon Gods moet ik eigenlijk zeggen dan, die wordt inderdaad in Psalm 8 beschreven. Er wordt zelfs gevraagd naar hoe hij heet. En er staat erbij wie is de Heer der Heren of zoiets, hè? Psalm, even kijken, ik weet niet uit het hoofd precies. Meer. Psalm 8. Heren onze Heren, o Heren onze Heren, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Staat er gewoon bij wie die mens is. Nou ja, je moet natuurlijk wel een beetje netjes lezen, maar dat is wat er staat. Zo begint de psalm in vers 2 en zo eindigt de psalm in vers 10 met te spreken over de heerlijkheid van Jehovah Adonai. En wie is dan die mens? Uit vers 5, of de zoon des mensen. Nou, dat weten we langzamerhand wel uiteraard. Dat is inderdaad de Heere die uit de hemel vernederd werd en de gedaante van de mens aannam, de gestaltenis van een dienstknecht enzovoorts, maar die vervolgens uitermate werd verhoogd. Dat is wat Psalm 8 leert. En de Hebreeënbrief koppelt daaraan vast zeer wel. Ook Psalm 8 leert dat de Messias verhoogd zou worden boven de engelen. Dat is vers 6 dus en vers 7 van Psalm 8. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En betekent uiteraard daarna. En betekent heel dikwijls daarna. En dan, gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. En hoe heet hij? O Heere, onze Heere. Vers 10. Dat is dus het verhaal waarmee dus inderdaad gesproken is over zijn vernedering en daarna verhoging. Nou ja, het is bijna een open deur intrappen om te zeggen dat deze uitspraken inderdaad ook aangehaald worden of becommentarieerd worden in zowel Efeze, Filippenzen als Colossenzen. Daar ga ik zo naartoe even, maar ik blijf even bij Hebreeën 2. Daar staat dan vervolgens in vers 8, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dat is het laatste zinnetje wat geciteerd wordt uit Psalm 8. Dus het citaat begint in vers 6 met wat is de mens? En het eindigt met de eerste zin uit vers 8 van Hebreeën 2. En daarna komt er commentaar. En het commentaar is, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Dus het begrip alles, het begrip alle dingen, uit het begin van vers 8 hier, en dus aangehaald uit Psalm 8, dat wordt toegelicht. Er wordt gezegd, alle dingen betekent ook inderdaad het heelal. En dat is niet voor niks dat het aangehaald wordt, omdat de term alle dingen niet altijd betekent het heelal. Ik leg het wel eens vaker uit, hè. Als er geen context is en er staat alle dingen, maar er is altijd context, maar als er verder geen context is, geen verband is, dan betekent alle dingen het heelal. Het geheel, het heelal. Dat woord is het eigenlijk, hoor, heelal. Alles bij elkaar, het heelal als één geheel. Tenzij anders vermeld, en dan moet het uit de context blijken. Kijk, als er in Efeze 1 staat, God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen, dan weet je precies wat alle dingen is. Anders alle onderdelen van het lichaam. God heeft Christus als hoofd aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Wel, er staat niet, hij heeft hem aan de schepping gegeven tot hoofd boven alle dingen. Hoewel het zo is. Maar het staat daar niet. Het staat, hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. En alle dingen is dan dus de gemeente. Het geheel van de gemeente. Het heelal van de gemeente. Helemaal alle leden van de gemeente. Dat betekent het dan, hè? Enzovoorts. En als ik straks zeg, er is voor iedereen nog koffie, dan aan het eind van de bijeenkomst, dan betekent het uiteraard niet dat wij, hoeveel is het, 5 miljard wereldburgers hier op de koffie uitnodigen. Maar alleen allen die hier aanwezig zijn, dat is nou eenmaal zo, daar heeft niemand een probleem mee, dat betekent het, hè. Dus je moet wel even bij de les blijven. Nou goed. Maar hier staat, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, aangehaald uit Psalm 8. En er staat bij dat daarbij niks uitgezonden moet worden en dat het woord inderdaad zo breed mogelijk moet worden opgevat. Daar horen in elk geval ook de engelen bij. En aangezien engelen nogal hoge wezens zijn vanuit de mens geredeneerd, betekent het gewoon dat Christus is zo hoog dat hij inderdaad zelfs boven de engelen verhoogd is. Dat wordt dus uitgebreid even bevestigd in het vers 8. Maar er staat meteen nog wat bij. Dus het staat ook achter waarom het bevestigd wordt. In het laatste zinnetje van vers 8 namelijk. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En de nadruk ligt dan dus op. Doch nu zien wij nog niet. De zin had ook korter kunnen zijn namelijk. Doch dat zien wij nog niet. Wat niet? Nou, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hoezo niet? Wel, dat wil uiteraard niet zeggen dat wij de Heer Jezus niet zien. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat wil zeggen, wanneer wij alle dingen bezien, de schepping, dan merken wij niet, dat is er niet uit op te maken namelijk, dat de dingen aan hem zijn onderworpen. Oftewel, de bestudering van de verschijnselen in het heelal. Maar dat bedoel ik ook gewoon hier beneden alles mee, hoor. Dus niet die sterren dan. Maar de bestudering van de verschijnselen in de natuur leidt ons niet tot de conclusie dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. En ik dacht dat dat ook het intrappen was van de bekende open deur. Dat hebben we nu al een paar keer gedaan, arme deur. Maar goed, dat wil zeggen, er is aan niets te merken dat het zo is. De eerste vraag zou natuurlijk moeten zijn, waarom niet? Maar ja, die vraag wordt niet zo snel gesteld, omdat het hele boek er zich verder mee bezighoudt natuurlijk, hè? Want het punt is, dat als wij het wel zouden merken, dan zou dat betekenen dat hij daar gezeten is, of een positie heeft ontvangen, boven de engel als koning. En dat is nou juist waar dit boek over gaat. Het boek vermijdt de term koning, behalve dan in de naam Melchizedek natuurlijk, want daar zit hij in het Hebreeuws. Maar vermijd de term koning en spreekt over de hoge priester. Want hij zit op de troon als koning en hoge priester. Maar omdat zijn hoge priesterschap benadrukt zou worden, iets wat hij overigens altijd zal blijven, maar opdat in onze bedeling zijn hoge priesterschap benadrukt zou worden, wordt het koningschap even weggelaten. Moeilijker is het niet. Een bepaald aspect van zijn wezen, van zijn functie, wordt dus in onze bedeling gedemonstreerd. Als er iemand weer komt met die bekende vraag die ze van de buren gehoord hebben, van als het dan een God is, waarom doet hij dan niks, is het antwoord, omdat hij hoge priester is. Hij doet dus wel wat. Maar niet op de manier die die wij zouden wensen. Zo, hè, wij zouden dat zo niet uitdenken. Maar God, wel, kijk, het blijft natuurlijk zo dat in alle bedelingen een van de eigenschappen of attributen of hoedanigheden van God gedemonstreerd worden. Benadrukt zouden worden. Die eigenschappen heeft hij altijd overigens, daar gaat het niet om. Maar ze worden om beurten naar voren gehaald. Zijn features, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands noemt, hè. En het punt is dat de rechtvaardigheid van God gedemonstreerd wordt in de bedeling van de wet. Maar aan de andere kant dat de genade Gods gedemonstreerd wordt in de bedeling waarin wij leven. Met name dan via het hoge priesterschap van Christus, die op de genadetroon zit. En verder hebben we de getrouwheid van God, die gedemonstreerd wordt uiteraard in de bedeling van de belofte. Om maar eens even wat eenvoudige dingen te noemen, hè? Zomaar even. Want hij belooft, er is getrouw dat hij het ook doen zal. Het gebeurt dus toch. Nou, daar gaat het om. En opdat zijn hoge priesterschap dus gedemonstreerd zou worden, leven wij in deze bedeling. Daartoe wordt het koningschap even aan de kant gezet. Dat is geen vernedering of zo. Maar het is een beperking van zijn, nou, niet eens van zijn wezen of van wie hij is. Dat is het ook niet. Het is een beperking van zijn bezigheden. Mag het alsjeblieft. Als hij zou willen, zou hij vandaag de wereld alles nog onderwerpen. Maar hij wil niet. Hij heeft ook van tevoren gezegd dat hij niet wil. Klaar uit. Jazeker. Jazeker. Hij heeft daar verder geen belang bij. Kijk, het punt is, maar het is zo verbazend moeilijk om het uit te leggen aan iemand die het niet ook ervaart. Kijk, dat is het probleem, hè. Maar het punt is dat, en dan ga ik weer hoor. Het punt is dat de hoge priesterschap van Christus feitelijk een heerschappij is. Hij zit op de troon, zoals de hoge priester ook inderdaad volgens het Oude Testament een kroon had. Wel een apart soort, maar niettemin had hij er een. En de functie van de hoge priester is verzoening te doen voor de zonden des volks. Want daardoor blijkt zijn verzoeningswerk. Dat wil zeggen, die zonden zijn er, maar hij neemt ze weg. En nou ja, op straffen van dat ik nog eens gelinst word. Maar het is dus heus zo dat ondanks de zonden in het leven van de gelovigen, God toch die gelovigen gebruikt tot zijn eer. En ook is het zo dat de zonden van de gelovigen zijn relatie met de Heer niet hoeven te verstoren. Zij doen dat dikwijls wel, soms ook terecht, maar het hoeft niet. Nou ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Daar ben ik uren bezig. En dan loopt nog het risico dat het biografisch wordt. Hè? Ik bedoel, dat kan ik helemaal niet hebben. Want dan sta ik over iets anders te praten dan over de Heer zelf. Maar het punt is namelijk, is natuurlijk dat als een mens bewust zondigt en dus in strijd handelt met de Heer, wel, het zal zijn persoonlijke relatie met de Heer verstoren. Dat is ongetwijfeld zo. Maar iets anders is dat een mens zondigt, terwijl hij weliswaar niet wil, maar hij doet het wel. Ja, hoe dat voelt, weet ik ook niet. Ik weet hoe het bij mij voelt, ik weet niet hoe het bij u voelt. Ik bedoel, ik kan er niet over praten gewoon, dat heeft geen enkele zin. Dus maar een mens nou eenmaal een zondaar is en dus zondigt, hoeft dat zijn relatie met de Heer niet in de weg te staan. Vooropgesteld dat hij als overheersende richtlijn in zijn leven heeft dat hij de Heer wil dienen en groot maken. En ik ben er ook stellig van overtuigd, ja, uit de schrift, maar ook, maar zeer zeker ook uit de praktijk, zal ik maar zeggen. En uit wat ik gezien heb in de loop der jaren, ik ben er zeer stellig van overtuigd dat de Heer de zonde in het leven van een gelovige niet wegneemt, hoewel ik van overtuigd ben dat hij dat kan, maar hij neemt het niet weg. Punt 1, opdat die gelovige zich zou bewust blijven dat hij een zondaar is. En punt 2, opdat die gelovige inderdaad zou blijven leven uit de rijkdom van Gods genade. Maar kijk, als wij geen zonde hebben, hebben we geen genade nodig. En als God zijn genade wil demonstreren, moet hij dus niet onze zonden wegnemen. Hij neemt wel de gevolgen van de zonde weg, zo is het wel. Hij vergeeft ze, maar hij zorgt er niet voor dat we ze niet meer doen. Daar heeft hij ook geen belang bij. Omdat de prijs voor de zonde, de straf voor de zonde, voelt maar heet de macht, betaald en gedragen is, dat heeft hij al geregeld. Dus waarom zou hij nou nog voorkomen dat een mens zondigt? Daar heeft hij geen belang bij. Waar God belang bij heeft, is bij heel wat anders. Daarin kan deze problematiek wel betrokken worden. Maar God heeft er belang bij dat de gelovige leeft tot zijn eer. En waar de zonden hem hinderen te leven tot Gods eer, waar dat gebeurt, en dat gebeurt minder dan u denkt dus, maar waar dat gebeurt, is God heus in staat om ook die zonden zelfs te voorkomen. Maar alleen om die reden en verder niet. Maar verder geldt natuurlijk dat voor alle gelovigen, dat hen nooit gezegd is dat God de zonden uit hun leven zou wegnemen, maar wel dat die zonden door God zijn weggenomen in de zin van dat ze geen gevolgen hebben voor de relatie van de mens met hem. En daarom zit hij op de troon der genade. Ga je zondig en wel, in het bewustzijn daarvan ook tot de Heer, dan zou je moeten komen tot degene die je kent als de middelaar van het nieuwe verbond, de verlosser, kortom, de hoge priester en de orde van Melchizedek, op de troon der genade. En dan zou je moeten komen in het bewustzijn dat hij de zonde wegneemt. En zo naderen wij door hem tot God. Dat wordt gewoon weggefilterd. God rekent dat oude niet. En daarmee uit. En dat gebeurt door de Heer Jezus, door de rijkdom van zijn genade. Daarom neemt hij ze niet weg. Integendeel, hij laat ze, omdat juist daardoor zijn genade groot gemaakt wordt. En bedenk dan wel dat het natuurlijk toch niet Gods taak is primair om de zonden weg te nemen. Hij is daar niet verantwoordelijk voor. Nee, hij rekent af met de zonde, min of meer omdat hij zich verantwoordelijk gesteld heeft. Dat is waar, maar ik heb het nou over gewoon de zonden zoals de mens die nou eenmaal doet. Dat is iets waarvoor niet God gestraft wordt, waarvoor de mens gestraft zou moeten worden. Het is niet Gods taak om het weg te nemen. Als hij het dus doet, zou dat een bepaald doel moeten hebben. Uiteindelijk neemt hij het wel weg, dat is ook wel zo. Maar als hij ze wegneemt, doet hij dat door helemaal ons oude lichaam weg te nemen. En dat doet hij hier niet. Dat komt pas op de jongste dag in het algemeen, en wat de gemeente betreft, bij de opname van de gemeente, bij de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van het lichaam. Pas dan gebeurt dat. En eerder heeft hij er geen belang bij. Zo zit dat nou eenmaal. Nee, die macht is niet beperkt. De macht is niet beperkt. Nee, ja, maar de juiste woordkeuze is altijd belangrijk bij het bespreken van Bijbelse waarheden. Dan wekt het de verkeerde indruk. Zijn macht is niet beperkt, hij kan doen wat hij wil. Maar hij heeft nog helemaal een wil. En bepaalde dingen wil hij niet doen. Dat is niet een beperking van zijn macht. Integendeel. Het is een bewuste wil waarbij hij zegt, nou doe ik dit. Ze kunnen me wat. Wat ze ook van me willen, wat ze ook van me vragen. Ik bepaal wat er gebeurt en ik doe nu dit. Waarmee hij zich dus voor de gelegenheid richt op bepaalde zaken. Dat is precies wat wij ook doen bij mensen, als het goed is. En we beschouwen dat zelfs als een deugd. Ik beschouw het als een gebrek, als je dat niet kunt. Ik kan het soms niet, het is heel vervelend. Hè? Zoveel dingen tegelijk doen, alles wel willen. Ja, dat gaat helaas niet. En het is, ik geloof dat het een deugd is als je in staat bent om van zoveel wat je wil een heleboel dingen aan de kant te schuiven en zeggen, nee, dit is alleen aan de orde nu. En dat is juist niet een beperking van macht, dat is zelfs macht. Dat is zelfs de uitoefening van macht, als je het zo beschouwt. Het is maar hoe je het zegt natuurlijk, dat weet ik wel. Maar niettemin is het zo. Ik beschouw het als de, en ik niet alleen, maar ook de schrift beschouwt dat als zo ongeveer het hoogste wat God doet, namelijk de roeping van de gemeente, enkel en alleen uitsluitend uit genade, waardoor die gemeente uit de diepste duisternis getrokken wordt en gezet wordt op de allerhoogste positie die in de schepping feitelijk maar denkbaar is, onder God en onder Christus uiteraard. Nou, als dat geen macht is, weet ik niet meer. Je mag dat dus niet een beperking noemen. Verder is het zo, het werd even genoemd over De binding van Satan in het duizendjarig rijk. Maar je zult bemerken dat in de duizend jaren net zo goed gezondigd wordt door de mensen, net zoals door ons vandaag de dag. Dat wil zeggen, ook het wegnemen van Satan maakt daarbij niks uit, omdat de zonde nou eenmaal woont in de mens. Dat is iets wat in die bedeling dan ook onder andere gedemonstreerd wordt. Je kunt in onze dagen de duivel nog de schuld geven, dat kan je in die dagen niet. Zo zit het. Dus dat heeft hier verder met dit onderwerp niks te maken. Maar waar het om gaat is dat Christus koning is. Ik heb het nooit ontkend. Hij is koning. Alleen hij heeft gekozen om zijn hoge priesterschap te laten prevaleren. Dat wil zeggen, dat krijgt hogere en eerdere waarde. Daarom is het zo'n mooi woord in dit verband. Hè? Het wordt eerder gewaardeerd. Eerst het hoge priesterschap. Daarna zal hij alsnog ook zijn koningschap demonstreren. Maar zoals het koningschap niet alleen een praktische kwestie is, maar vooral ook een demonstratie is van zijn macht, zo is het ook zo dat zijn priesterschap in onze dagen een demonstratie is van zijn macht. Een demonstratie namelijk van de grootheid van zijn genade. Nou, daartoe dient onze bedeling. En als er, moet je opletten, als het dus al een bedeling is waarin de mens of de gelovige geen aanspraak kan maken op het wegnemen door God van de actieve zonden van de mens of gelovige, dan is het juist in de onze. Als dat al zo is, hè, dan is het in de onze. Omdat God zijn genade demonstreert. En Paulus schrijft ook, waar de zonde te meerder is, is de genade nog meer overvloedig. Waarna dan altijd iemand zegt, laten we dan maar in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden. En dan zegt Paulus, ja, maar dat heb ik niet gezegd. Sommigen zeggen dat ik dat zeg, zegt hij dan, hè. En terecht, want zo gaat dat vanzelfsprekend. Mensen is altijd geneigd de dingen negatief toe te passen. Maar hij zegt, nee, dat zeg ik niet, maar het is wel zo. Dat waar de zonde meerder wordt, is de genade des te overvloediger. Als je zo je eigen zonde bekijkt, dan wordt het toch wel een beetje een vreemde zaak natuurlijk. Het betekent gewoon dat God er geen belang bij heeft om ze weg te nemen. Ik denk wel, ik geloof dat hij het wel kan. Hij kan ons de overwinning geven, ook op, niet alleen de zonde natuur, maar ook op het zondigen in het algemeen. Dat is wel zo. Wij kunnen dat zelf niet. Hij kan dat ongetwijfeld wel, maar hij doet het domweg niet. Hij heeft er geen belang bij. Het maakt hem namelijk niks uit. Integendeel. Want in het algemeen is het zo dat zijn genade des te meer benadrukt wordt naarmate wij zondigen. Er is echter iets anders aan de hand. Zolang wij zondigen, dienen we hem niet. Pas wanneer wij hem zoeken, als dat primair is in ons leven, zal hij, voor zover hij dat nodig oordeelt, ons ook voldoende de overwinning geven op de zonde, de macht de zonde, zelfs de macht van Satan uiteraard, opdat wij hem zouden kunnen dienen. Maar, dan moet ik er meteen vervolgens ook bij zeggen, dat dit dus niet ons probleem is. Hoe moeilijk het ook is, en hoe makkelijk het ook te zeggen is, maar het is niet ons probleem. Ons probleem is niet, hoe kom ik van mijn zonde af? Ons probleem is, hoe kan ik de Heer dienen? Hoe kan ik God wel behagelijk wandelen? En dat is totaal wat anders. Het zijn twee totaal verschillende dingen. God wel behagelijk wandelen wil niet zeggen dat we de zonde overwinnen, want dat heeft hij al gedaan. Voor hem speelt er geen rol meer. Voor ons wel, maar voor hem niet. Dat wil zeggen, een overwinning op de zonde als zodanig, als doelstelling, is niet God wel behagelijk, maar is ons wel behagelijk. Heb je dat? Het is moeilijk om die dingen onder woorden te krijgen. Maar zo zit dat. Er bestaat er trouwens ook. Er staat dat het niet enige waarde heeft, maar dat het is tot verzadiging van het vlees. En omdat het is omdat men een schoon gelaat wil laten zien, niet aan God. Want een gelovige laat altijd een schoon gelaat zien aan God. God zelf heeft het gereinigd. Maar we willen een schoon gelaat laten zien aan de wereld. Nou, daar heb je het nou weer. Onze roeping is niet een roeping met betrekking tot de wereld. God heeft daar geen belang bij. En als wij zo mooi en fraai waren voor de mensen, en we prediken dan een God die ons rechtvaardig maakt, die onze zonden vergeeft, dan zegt die zondaar tegen ons, ja, kunst, dat heb jij niet nodig. Want je hebt al een schoon gelaat, je bent al een net iemand enzovoort. Bij jou hoeft er helemaal niks. Mooie praat, maar ik als zondaar, ja, Hè? Ik kan zo niet tot God gaan. Dan schiet je dus niks meer op. En als je dus helemaal omkeert... Ja, nou ja, goed, dan gaan we weer. Als je dus helemaal omkeert, zou je dan bijna tot de conclusie kunnen komen... dat je maar het beste een verschrikkelijk grote zondaar kunt zijn... om het evangelie te gaan prediken. Zodat die zondaren zullen zeggen, nou, als die even licht... zijn zonde vergeven krijgt en behouden kan worden, dan kan ik het zeker. Ik zeg niet dat het zo moet, maar je kunt er toch ook niks tegen inbrengen. Toch? Nee, nou, ik kan wel voorbeeld, Bijbels voorbeeld geven. Wat dacht je van Paulus? Hè? Die de gemeente vervolgt en daarna toch de grote man is voor wat betreft de gemeentelijke waarheid. Ik beschouw hem inderdaad als de rentmeester van deze bedeling, zoals Mozes dat was van de... Naar de mens gesproken dus, van de aardse kant gezien, zoals Mozes dat was van de bedeling van de wet. Zo is Paulus dat van onze bedeling, de bedeling van de genade, dat kan niet missen. En als je zegt, ja maar onze bedeling, dat is Christus, de bedeler, de rentmeester, dan zeg ik, oké, maar dan van de bedeling van de wet was dat Jehovah. Ik bedoel, hè? Moet je consequent blijven. Kortom, diezelfde Paulus die de gemeente vervolgde, is de grote bouwer. Een verantwoordelijke man van de gemeente. Nou, zo kun je nog een poosje doorgaan. Van David staat dat hij geen tempel mocht bouwen vanwege alle bloed wat aan zijn handen kleefde. Maar er staat wel, hij was een man naar Gods hart. En zijn naam wordt zelfs, diezelfde naam, die besmette naam van David dan, die wordt dan toch maar gegeven ook aan de Heer Jezus, die in de schrift zelfs onder de naam David genoemd wordt. Mijn knecht David zal koning over hen zijn. Enzovoorts. Ik bedoel, dat zegt dus allemaal niks. Daar gaat het ook allemaal niet om. We dienen dat wel te beseffen, dat we niet geroepen zijn om gerechtvaardigd te worden door mensen. Weet je wel, hoe dan is Abraham gerechtvaardigd geworden? Uit de werken? Dan heeft hij roem. Maar niet bij God, staat er dan. Hè? Wel bij mensen, maar niet bij God, want dat is helemaal de bedoeling niet. Het gaat erom dat inderdaad de zondaar gerechtvaardigd wordt uit de rijkdom van Gods genade. Daarom staat er ook, het verachte en onedele heeft God uitverkoren. Als u dus van uzelf mocht denken van, maar ik ben veracht en onedele en dat soort zaken meer. Daar val ik onder, de meeste regelen zich daar niet toe, maar sommigen wel. Dan zeg ik, nou dan zitten we helemaal goed. Bent u ziek? Dat is mooi, want de Heer is de heelmeester en de gezonden hebben hem niet nodig. Allemaal bijbelse waarheid, hè? Dus daar moet je aan vasthouden. Kortom, de macht van Christus komt tot uitdrukking niet in dat hij de zonde uit het leven van de gelovige verwijdert, maar komt tot uitdrukking dat hij die gelovige aanvaardt ook ondanks de zonde die in hem is. Dat is veel groter. Je kunt praten wat je wilt, maar dat is veel groter. Toch? Nee, dat staat er niet hoor. Nee, dat staat... Daar staat in Galaten 5, vers 19. De werken des vleeses zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoerij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeven, vijandschap, twist, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Die niet. Die zulke dingen doen, beërven het koninkrijk Gods niet. Maar wij behoren niet tot die lui die zulke dingen doen. Nee, dat is het misverstand. Dat is het misverstand. Nee, nou je kunt wel zo'n tekst uit zijn verband halen, dat heeft geen enkele zin. Het punt is dat... Nee, als je daartoe rekent met de Bijbel in de hand... Ik wil hem wel wegleggen, dan praten we ernaast erover. Maar als je daartoe rekent met de Bijbel in de hand... Dan moet je houden aan, het, aan de schrift zelf. Diezelfde Bijbel die zegt dat God deze dingen van de gelovigen zonder meer vergeven heeft. En bovendien, zodra wij tot geloof komen, zijn wij het koninkrijk Gods al binnen gegaan. De vraag is niet of wij het koninkrijk beërven zullen. Wij hebben het al beërfd. Dus het einde van het verhaal. Het staat er ook zo, maar je moet het natuurlijk wel zo willen lezen. Het punt is namelijk dat nu wij gelovigen zijn, is het niet de bedoeling dat wij leven zoals de wereld leeft, die het koninkrijk niet beërft. Maar wij die het al beërfd hebben, worden geacht niet zoals zij te leven. Dat is het verhaal. En hoe je dat doet, hoe je dan tot die andere levenswijze komt, terwijl dat staat er veel eerder, staat in vers 16. Wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Ik geloof dat daar de nieuwe vertaling toch wel wat duidelijker is. Ik meen dat daar staat, wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Dat is de consequentie. Dat is precies wat ik nu net heb staan te vertellen. Nee. Er staat een paar versen verder dat de wereld mij gekruist is. Dat is wat er staat. En vers 24 zegt, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Dat is al gebeurd, er staat niet dat het moet, er staat dat het gebeurd is. En het staat ook in vers 6. En dat komt omdat de Heer gestorven is en de zonde der wereld heeft weggenomen. Daardoor zijn we eenmaal gereinigd. En omdat hij onze hoge priester is, houdt hij ook de reiniging bij van de onreinheid die we daarna opdoen. Dat is het verhaal. Op een andere plaats, want dan kom ik weer in Colossens enzovoorts, daar staat gewoon dat, of Colossens is letterlijk, weet ik niet, maar er wordt gesproken over de wereld, die inderdaad deze dingen doet, die hier ook staan in vers 19 tot en met 21. En maar dan staat het over de kinderen der ongehoorzaamheid, staat er. Dat wil zeggen over de ongelovigen. En dan staat er, zo zijt dan hun medegenoten niet. En dat is precies dezelfde waarheid. Zij beërven het koninkrijk niet. Wij hebben het al beërfd, laten we dan niet zoals zij wandelen. Want het moet toch duidelijk zijn dat dat niet de bedoeling is. Waarna de vraag moet zijn, maar hoe doen we dat dan? En het antwoord stond aan het kop van deze pericoop in Galaten 5. Namelijk, wandel door de geest. Waarna alleen de ene vraag overblijft, hoe dan wandelt men door de geest? Dat is de vraag die echt aan de orde is. Wat is dat? Hoe wandelt men door de geest? Nou, het antwoord op die vraag is dat men door de geest wandelt wanneer men zich onderwerpt aan het woord van God, dat zegt dat de zonde inderdaad door Christus is weggedaan, zodat wij rein en volmaakt staan voor God. God zegt het, dus is het zo. Daar moet je niet tegenspreken, daar heb je ook geen belang bij, heeft niemand belang bij. En indien we zeggen dat wij niet zondigen, dan liegen wij. Zegt 1 Johannes, maar hetzelfde 1 Johannes zegt, dat wat uit God geboren is, zondigt niet. En dat is onze garantie. God kent ons alleen als degene die uit God geboren zijn en we staan dus volmaakt in hem. Kijk, dat is het verhaal van die machtige hoge priester aan de rechterhand Gods. Die niet tot ons komt om ons om die zonden weg te nemen, want dat staat nergens. Maar die ons reinigt, dat wil zeggen, die neemt onze zonde weg in de zin van dat de gevolgen daarvan worden weggenomen. Zodat wij door God beschouwd worden als rein. Omdat we als het ware gefilterd worden, zo moet je het maar ongeveer zeggen, gefilterd worden door de Heer Jezus Christus. Door wie wij tot God gaan. Dat is het verhaal. Het is werkelijk niet zo'n moeilijke gedachte, maar het blijft natuurlijk in de eerste plaats een juridische waarheid. Dat is de hoogste waarheid die er is, overigens, hoor, laat ik u dat vertellen. Dat mag je natuurlijk ook niet omkeren. Hè? Niet de feitelijke dingen zijn van belang, de juridische dingen zijn van belang. Doet voor de wet geldt, dat is werkelijk van belang, zeker bij een rechtvaardig God. En daar geldt dat men slechts tot God kan komen door de Heer Jezus. Daarom gaan wij tot de Heere Jezus, opdat we door hem, die de deur is, zouden ingaan tot God. Maar hij is tegelijkertijd degene die ons reinigt. Zodat als we door hem gaan tot God, worden wij door hem, gaande door hem en in hem gereinigd. Dat is het verhaal. En omdat God toch niet verder kijkt dan de Heer Jezus, betekent het dus inderdaad dat het helemaal niet van belang is hoe wij dan verder hier beneden zijn. Dat is een heel ander verhaal. Nou ja, niet van belang. Voor hem niet van belang. Daar gaat het maar om. Voor God niet in elk geval. Hoe wij tegenover Christus staan is een klein beetje anders, maar daar is het zo dat juist Christus degene is die gestorven en begraven is en opgewekt. Zo staat het in Romeinen 8. Hè. Wie is het die beschuldiging inbrengt tegen de uitverkorene Gods? Wel, dan wordt er gesproken over de Heer Jezus Christus, die inderdaad die beschuldiging niet inbrengt, omdat hij inderdaad degene is die ons gereinigd heeft en nog steeds reinigt. Daar leven wij uit. Ondanks de zonde in ons leven. En dat is de overwinning die wij hebben. Als zoals Jan de Heer het zong, hè? Dat is de samenvatting van het verhaal. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, dan zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik wil mezelf niet van schuld vrij pleiten, maar God heeft het weggenomen. Door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. En zo komen we bij die hoge priester terecht. Nogmaals, hij heeft er geen belang bij om de zonde in ons leven te bestrijden. Hij heeft er belang bij dat we hem dienen. En hem wel behagelijk wandelen en dat soort dingen meer. Dat kan inhouden dat hij ook de zonde in ons leven bestrijdt. Dat zou kunnen. Maar het is lang niet altijd noodzakelijk. En bovendien is het mede afhankelijk van de mate waarin we hem willen dienen. Nou ja, ik ga terug naar de Hebreeënbrief, is de bedoeling. Waar we waren in Hebreeën 2, waar staat, alle dingen zijn aan zijn voet onderworpen, en een commentaar was in vers 8, alle dingen betekent ook inderdaad niks uitgezonderd. Het hele al betekent dat, het woord verklaart zichzelf, leuk is dat, hè. En daarna staat er, maar dat zien wij niet. En dat zien wij niet, omdat zijn koningschap uiteraard niet gepraktiseerd was. Want dat is het verhaal. Waarom zien wij het niet? Omdat hij in die positie hoge priester is. Naar de ordening van Melchizedek. En zo eindigt dit hoofdstuk dan ook. Hebreeën 2. Opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Namelijk om de zonde des volks te verzoenen. Let op, niet weg te nemen. Om de zonde des volks te verzoenen. Niet ze te bestrijden, hij verzoent ze. Nou, dat is wat hij doet. Nadruk ligt dan dus op zijn hoge priesterschap. Daarna staat er in vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. De schriftverklarers die haasten zich om te vermelden dat het woordje zien in het eind van vers 8 en het woord zien in het begin van vers 9 in het Grieks een ander woord is. Dat zal ook wel, maar ja, dat zegt me niet zoveel, want in het Nederlands hebben wij ook een heleboel woorden voor zien. Zien, kijken, staren, aanschouwen. Noem nog eens een paar, weet ik het. Maar we moeten het... Gluren, ja dat kan ook, ja, dan moet je een beetje plat kijken geloof ik, hè? Gluren. Ja, nou inderdaad, er zijn er nogal wat, het zegt niet zoveel. Uit het verband ook, het blijkt ook in het Nederlands wel wat het betekent. In vers 8 betekent gewoon dat het inderdaad niet waarneembaar is. In vers 9 betekent het dat wij zien op. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Weliswaar niet met deze ogen, want het heeft het voorgaande vers ontkend. En dat weten wij natuurlijk ook, dat het zo niet is. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, wil zeggen dat hij in ieder geval in onze harten en gedachten de plaats inneemt die hem toekomt. Hoewel het in de wereld niet te zien is, kennen wij hem in ons hart als de verhoogde. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is de uitdrukking dus in Psalm 8, hè? Heerlijkheid en eer. Uit vers 7 staat het hier ook. Wij zien Jezus, zoals hij in de psalm beschreven wordt, die een weinig minder dan de engelen geworden was. En een weinig slaat niet op de hoeveelheid, de afstand namelijk tussen de engelen en de Heer, maar slaat uiteraard op de tijd. Een weinig, korte tijd, betekent dat dus, hè? Dat is een tijdsaanduiding. die een weinig minder dan de engelen geworden was, dus korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij de doodsmaker zou. Ik laat het tussenzinnetje even weg. Hij werd minder dan de engelen, korte tijd, opdat hij de dood smaken zou. Zou ondergaan. Smaken is ondergaan, hè? Ervaren. En het was door de genade Gods voor allen. Hij is dus inderdaad voor allen gestorven. Komt overeen met Romeinen 5, waar staat dat is die voor de wereld, de onrechtvaardige, goddeloze, de krachteloze en hoe het maar meer heten mag. Voor de vijanden, toen wij vijanden waren. En dus staat hier ook voor allen. Het wordt nou niet meer toegelicht, want onder allen verstaan we sinds de voorgaande vers al zoveel mogelijk, hè? Alles. En dan wordt het uitgelegd dat het moest. Er staat, want het was nodig, het betaamde hem. Dat wil zeggen dat het noodzakelijk was. Want het betaamde hem dat hij de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Dus zal ik de tussenzin eens weglaten, dan gaan we weer even haakjes zetten. Net als toen, hè? Net als 4 weken geleden. Er staat dan, want het betaamde hem, haakje openen. Om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Haakje sluiten. Dat hij, en dan weer haakje openen, vele zonen tot de heerlijkheid leidende. Haakje sluiten. De overste leidsman, en dan zou hun zaligheid ook weer tussen haakjes moeten. Doorlijden zou heiligen. Dat doorlijden zou ook eigenlijk tussen haakjes kunnen, maar dat moet je niet doen, want het is juist van belang voor het verband waarin het gezegd wordt. Het gaat juist om dat hij doorlijden zou geheiligd worden. Maar de klemtoon komt uiteindelijk toch op heiligen. Het gaat om heiliging. En heiliging gebeurt door lijden. Staat hier. En dus staat er, de Heer Jezus moest, in overeenstemming met Psalm 8, korte tijd vernederd worden onder de engelen, opdat hij zou sterven. Kortom, hij moest onder de engelen en dus hij moest mens worden en als mens kon hij sterven. En dat was noodzakelijk, omdat hij door dat lijden en sterven zou geheiligd worden. En vervolgens was het dan zo dat hij daardoor inderdaad hun overste leidsman werd. De overste leidsman werd de eerste, namelijk de voorganger, de voorloper van allen die geheiligd zouden worden. Van alle gelovigen dus met name. Waarmee dus gesproken wordt over de dood en opstanding van Christus, en waarmee gezegd wordt dat hij sinds zijn opstanding inderdaad die heilige is. Hij is heilig en zelfs is hij de overste leidsman van degene die geheiligd worden. Dat wil zeggen, hij is degene die ons heiligt. En dat is ook een van de misverstanden in verband met de strijd tegen het zondigen. Het is correct om te zeggen dat dat een proces is, die strijd tegen de zonde of zonden, dat eigenlijk beschouwd moet worden als een vorm van reiniging en dus heiliging. Dan zeg ik, dat is oké, aan de definities van de begrippen mankeert niks, dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat de schrift niet zegt dat wij ons zouden heiligen, maar er staat dat hij ons zou heiligen. Zodat als er dan nog gestreden zou moeten worden tegen de zonden en dus tegen het zondigen, dan zijn wij daarvoor niet aangewezen, maar hij zou dat doen. En als hij het niet doet, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. He? En als hij het niet doet, ja, nou ja. Wij niet in elk geval, want het was niet onze taak en opdracht. En bovendien kunnen we dat ook niet. Want dan komt er nog eens een keer bij. Als we denken dat wij dat kunnen, dan zijn we nog hoogmoedig ook. Dan hebben we er weer een zonde bij. Die schieten we ook niet mee op zo, hè. Dan wordt het steeds meer. Nee, zo werkt dat nou eenmaal. Dus dat is een bekend gegeven. Zolang we zeggen we zouden dit en dat moeten, dan zijn we met wettische principes bezig. Het is niet anders, dat is nou eenmaal zo. En daarvan wordt gezegd dat je dan alleen van kwaad tot erger komt. En dat is ook zo. De bestrijden helpt niet, wordt alleen maar fanatieker. Hè? Dus dat levert niks op. Bovendien zegt de schrift, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. En aangezien vlees het zondige vlees is, betekent dus ook dat we niet te strijden hebben tegen de zonde in die zin. Er staat weliswaar dat we zouden strijden tegen de zonde, maar dat is Hebreeën 12. Daar kom ik voorlopig zo helemaal niet aan toe. Dat duurt even. Maar Hebreeën 12 spreekt wel over strijden tegen de zonde, maar er staat bij wat het is. Namelijk de strijden tegen de tegensprekers. Tegen het ongeloof, tegen degene die steeds maar weer de Bijbelse waarheid willen ontkennen. Waarna de volgende vraag is, welke Bijbelse waarheid? Dat is altijd dezelfde. Welke Bijbelse waarheid? Dat Christus uitermate verhoogd en verheerlijkt gezeten is en blijft voor altijd aan de rechterhand Gods. Dat wil men ontkennen, namelijk. En de andere helft van die waarheid, maar het is dezelfde waarheid in andere woorden, is dat Christus is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zolang men niet weet wat het betekent, laat men het voor wat het is. Maar zodra het doordringt wat het betekent, begint men het te bestrijden en zegt men dat is niet voor ons. Maar in beide gevallen komt het erop neer dat men de verheerlijkte positie van Christus ontkent. Daar gaat het altijd om. En je weet meteen waar het vandaan komt. Ik weet het, ik ben een beetje scherp. Maar ik moet het toch maar zeggen, je weet precies waar het vandaan komt. Er is maar één die belang heeft bij de vernedering van Christus. En er staat in 1 Johannes wie dat is. He? Dat is dus de duivel zelf. He? Dat is degene die zich boven Christus wil zetten. En alles wat Christus op de hoogste plaats zet, sluit meteen de mogelijkheid uit om de Satan die hoge plaats te geven. En daar gaat het maar om, hè. Dat is waar het altijd om draait. Dan weet ik wel dat in de absolute zin van deze waarheid de Satan daar sowieso toch niks aan kan doen. Maar in de relatieve zin wel. Dat wil zeggen, hij kan weliswaar Christus zijn hoogste plaats in de schepping niet ontnemen. Maar hij kan hem wel de hoogste plaats ontnemen in onze harten. Zodat wij niet zien, en dan ziet niemand het, dat wij niet meer zien dat Christus die plaats heeft ingenomen. Als wij die zien, ziet niemand het immers. En als de gelovigen het niet zien, zien de ongelovigen het zeker niet. Zodat dan die positie van Christus nu, als het ware, van nul en geen waarde is. Want niemand weet het en niemand ziet Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, vers 9. Daar komt het op neer. En de overwinning die wij behalen, de overwinning van ons als gelovigen is in de eerste plaats deze, dat wij de Heer Jezus Christus zien als degene die de overwinning behaald heeft. Dat is onze overwinning. Dat wij over onze eigen situatie, over onze eigen zonde, jawel, over al onze, of heel onze eigen situatie heen kunnen kijken, kunnen zien op de belangrijkste Bijbelse waarheid die er is, dat Christus de overwinnaar is en gezeten is in de rechterhand Gods ver boven alle dingen. Dat is het verhaal. En uit hem en in hem en door hem leven wij. Hij is ons hoofd, hij is ons leven. Maar ja, dat zijn allemaal varianten op. Hij is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En alles, laat ik het anders zeggen, de strijd die een gelovige zou hebben is niet de strijd tegen zijn zonden of zoiets. Maar is de strijd vanwege deze waarheid die steeds weersproken wordt. Dat is altijd het geval. Ik ga het nou niet uitleggen, maar ik zou je dat best kunnen aantonen uit heel de kerkgeschiedenis, theologische geschiedenis en noem maar op. Het is altijd precies hetzelfde. Het wordt altijd naar beneden gehaald. Om ruimte te creëren voor de grote tegenstander. Want daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed. Wat we dan lezen is inderdaad dat de Heer vernederd moest worden. Maar vervolgens gezeten ze de rechterhand Gods. En let op vers 9. Maar wij, niemand anders dan de gelovigen, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En zien, zeg maar, zien op. En daarmee hebben we verband met andere schriftplaatsen. die precies hetzelfde zeggen. En dan kom ik toch, want ik wil dat toch wel graag even nog vertellen vanmiddag, dan kom ik toch terecht inderdaad in, nou moet ik het wel wat kort doen, maar kom ik in Efeze, had ik beloofd hè. Efeze. Waar staat in vers 1 dat er sprake is van de uitnemende. Nee, in vers 19 van hoofdstuk 1, sorry. Hoofdstuk 1, vers 19 van Efeze. Waar staat dat er sprake is van de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven? Naar de werking der sterkte zijner macht. Als dat geen kracht is, weet ik het niet meer. Dat is de bekende, die ik zo regelmatig eens noem. Sorry dat u ziet dat er geen sprake is van beperking van zijn kracht. Integendeel, het is juist de grootste uitoefening van zijn macht en kracht en heerschappij, dat hij inderdaad ons opwekt uit de dood en met hem zet aan zijn rechterhand. Want dat is het verhaal. Maar daar staat er, vers 20, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Let op dat er niet staat, had hem uit de doden opgewekt en zeker ook niet, en had hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Want dat zou betekenen dat het gebeurd is en daarna weer ongedaan gemaakt. En er zijn redenen waarom ik dat nu zeg. Dus vooruit dan maar. Hè? Maar die wens ik niet verder uit te leggen. Maar dit betekent dus dat dat wel eens gezegd wordt. Hè? Zo van, hij is weliswaar verhoogd. Dat kan je niet ontkennen wat staat in de Bijbel. Maar daarna is hij opnieuw vernederd. Of alsnog vernederd. Enzovoorts. Dat blijft zich herhalen. Het is net een jojo. Maar goed. Ja. Maar dat is, zo is het dus niet. Er staat, het is zo, het is nog steeds zo. Hij heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven elke, en dan komen die engelen. En of het dan gevallen engelen zijn of niet, dat maakt dan ook niet uit natuurlijk. Ver boven de engelen. Namelijk, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat blijft ook zo, staat er nog achter ook. Dus je kunt toch nooit zeggen dat het weer veranderd is. Het blijft altijd zo, want er staat niet alleen in deze aion, eeuw, maar ook in de toekomende. En als dat niet overeenkomt met zit aan mijn rechterhand en gij zet priester in de eeuwigheid en de ordening van Melchizedek, weet ik het niet meer. Want het is natuurlijk duidelijk dat vers 20 rechtstreeks een citaat is uit Psalm 110. Vers 1. En waarom vers 4 niet? Want daar staat die hoge priester, hè? Nou, het antwoord is eenvoudig, omdat dat verhaal over de hoge priester natuurlijk alleen maar zin heeft als men weet wat een hoge priester is. En daarom wordt het niet in het algemeen aan Efeziërs, Filippenzen en Colossenzen verteld, want het zijn heidenen en die weten daar toch sowieso niet van, dan mag je tenminste aannemen. En dus wordt het in een apart boek, de Hebreeënbrief heet het dan, maar wordt het in een apart boek behandeld en toegelicht. Maar het is hetzelfde. En dan volgt die tekst die ik uit het hoofd genoemd heb. Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Leuk hè, dat is Psalm 8 dus. Zie je dezelfde combinatie als in Hebreeën, Psalm 110 en Psalm 8. En hier in Efeze is dus 1 vers 20 is dus Psalm 110 vers 1. En Efeze 1 vers 22 is Psalm 8 vers 7. Heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En hier gaat het verder met. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. En hier wordt het alle dingen dus beperkt tot de gemeente. Heet die hoofd van de gemeente. Maar ik moet er meteen bij vertellen dat dat woord hoofd al de helft is van het woord hoge priester. Dat kun je niet zien in de vertaling, maar het is wel zo. Hoofd is resh of ros, hè. En dat is de helft van de term hoge priester, want de term hoge priester is in feite hoofdpriester. Het zijn twee termen voor, meen ik. Nou, minstens, maar in ieder geval twee. Maar dat is er dan één van. Het is al de helft van de term hoge priester. En het woord hoge priester zou dus te vertalen zijn als hoofd, namelijk priester. Men vertaalt het niet zo. Of hoofd, of hoogste priester, want hoofd betekent natuurlijk ook het hoogste. Ja. Maar het begrip hoofd is. Komt heel dicht in de buurt van het begrip hoge priester. En in elk geval, als de functie van het hoofd beschreven wordt, dan blijkt die functie inderdaad overeen te komen met de functie van de hoge priester. Zo is het nou eenmaal. Alleen hier in Efeze heet het niet hoge priester, maar hoofd. Maar de functie is volstrekt hetzelfde. Waarna er bovendien staat in hoofdstuk 2, en voor de gelegenheid neem ik dat dan ook maar even mee, In hoofdstuk 2 staat dan, met hele lange tussenzinnen, staat er dat wij als gelovigen met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. Niet dat dat moet gebeuren, op een vast tijdstip. Ook niet dat wij dat zouden moeten bewerken door een proces van heiligmaking. Maar er staat gewoon dat het al gebeurd is. En als u zegt, dat zien wij niet, dan zeg ik, ja, daar hebben we het nou wel uitgebreid genoeg over gehad. Dat is zo, ja. Maar daarom is het wel zo. Heeft ons gezet in de hemel. Opdat, moet je kijken, waar, dat is vers 6, hè. Waarom heeft hij ons gezet in de hemel? Waarom hebben ook wij met Christus die positie in de hemel ontvangen? Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. En die zijn al begonnen, want in de hemel en onder het nieuwe verbond leven wij al in de toekomende eeuw. Want de toekomende eeuw is hetzelfde als de opstanding, hè? Of alles na de opstanding. En we zijn met hem opgewekt, dus de toekomende eeuw is begonnen. Dus opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. En let nou op, zodra men deze hemelse positie van de gemeente, of zelfs van de gemeente en Christus samen, want dat gebeurt ook, ontkent, is het dus onmogelijk om te leven uit de rijkdom van zijn genade. En zo is het precies, ik heb het van de week gedemonstreerd gehoord, krijgen ze precies alles bij elkaar. Men zegt, ja, maar de Heer is vernederd nu, en wij dus ook, en we leven, nou ja, onder de wet. Maar dan anders dan de Joden in het Oude Testament, maar het is wel, het heet niet wet, maar het is het wel. Wordt het ook uitdrukkelijk gebruikt. Zonder dit schriftgedeelte overigens te gebruiken. Maar dit schriftgedeelte karakteriseert het precies. He? Christus in de hemel, wij met hem gezet in de hemel. Waarom? Opdat hij daardoor zal betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Nou, als je dit dus ontkent, is er geen genade meer. Maar zeker geen uitnemende rijkdom daarvan. Het wordt in ieder geval een heel stuk minder. Hoeveel minder weet ik dan ook niet, maar we gaan er niet over onderhandelen natuurlijk. He? Maar dat is wat hier staat. Gezet in de hemel ter demonstratie van Gods genade. Wij zondaren, wij die zelfs nog zondigen, hebben een positie ontvangen in de hemel. Hoe kan dat? Nou, God heeft zijn genade willen demonstreren. En dan denk ik altijd, hij had het niet beter kunnen doen. Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Want ik word niet geacht commentaar te leveren op wat God gedaan heeft. Hè? Of het goed of niet goed is. Maar het is toch duidelijk. Als je mij gezet heeft in de hemel aan Gods rechterhand. Hè? Dat is duidelijk dat het alleen kan uit zijn genade. Uit mijn werk kan het niet voorgekomen zijn. Zo zit het toch gewoon. Hè? Nou goed. En dan staat er ook achter. Dat, want uit genade zijt gij zalig geworden. Met andere woorden. Daarom zijt gij uit genade zalig geworden. Omdat God zijn genade wilde demonstreren. Nou, dat is het helemaal. En u ziet, dat is precies dezelfde boodschap, dezelfde waarheid als uit Hebreeën 2. Nou, andere dingen ga ik nog even niet op in. Waar ik wel op inga is op Filippenzen. Ik ga het nog net even doen. Filippenzen erbij, Filippenzen 2. Waar niet Psalm 8 geciteerd wordt, maar wel die waarheid. Dezelfde dus als uit Hebreeën 2. Namelijk, vers 6, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk, dat is één woord eigenlijk, even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd, staat er dan werkelijk, en vernietigd wil zeggen dat het van geen effect, dus zo heet dat in het Engels, van geen effect gemaakt. Dat wil zeggen dat de positie, een goddelijke positie, niet meer actief was. Dat betekent het eigenlijk. Vernietigen is eigenlijk tot niets maken. Dan is het er nog wel, maar doet niks meer. Dat is eigenlijk de gedachte van het woord vernietigen. Dus net als de wet. Die werd vernietigd, zegt de Hebreeën. Is hij er dan niet meer? Jawel. Hij is er wel, maar hij werkt niet meer. Hij is niet meer van kracht. En zo is het met de gestaltenis Gods van de Heer. Die was niet meer van kracht. Oftewel, hij heeft zichzelf ontledigd. Dat is natuurlijk wat er echt staat, hè. In de grondtekst, leeggemaakt. Maar de strekking is inderdaad hetzelfde. Hoor. Hij heeft zichzelf geledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Dus kortom, hij werd minder gemaakt dan de engelen. Volgens Hebreeën, omdat hij zou lijden en sterven, dat hij het lijden des doods maken zou. En hier staat, en in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Niet heeft hij zich vernederd, maar heeft hij zich vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Dat wil zeggen, het ging niet om de vernedering zelf, maar het ging erom dat hij gehoorzaam was. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat wij geen zaligheid kunnen verwerven of wat dan ook door onszelf te vernederen. Nee, door gehoorzaam te zijn kan dat. Door te geloven dus. En daaruit te leven. Niet door vernedering als zodanig. Dus hij heeft zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijn tot de dood. Ja, de dood is kruisig. En dan, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Uitermate betekent wat het betekent. Namelijk, tot de uiterste maat. Hoger kan niet. Dat is dus in elk geval boven de engelen. Zelfde waarheid dus als Psalm 8 en Hebreeën 2 en Efeze 1. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Dat komt zelfs bijna letterlijk overeen met Efeze 1, dat we zojuist lazen. Hè? Boven alle naam die genaamd wordt. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat is dus inclusief de engelen. En daar gaat het maar weer om. Precies dezelfde waarheid. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods. Oftewel tot heerlijkheid des Vaders. Want het staat er allebei samengevoegd. Hè? Tot heerlijkheid Gods. Maar dat had ook kunnen staan. Opdat hij hoge priester zou worden naar de ordening van Melchizedek. Het is toch precies hetzelfde. Maar alleen die conclusie wordt getrokken in Hebreeën. Hier niet. Hier staat gewoon. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. En opdat alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij. Nou, in Hebreeën staat de Heere Jezus is uitermate verhoogd. En er staat, naar aanleiding van Psalm 8. En in Psalm 8 staat hoe hij heet. Heere. Onze Heere. Het is precies hetzelfde dus. En daar wordt er aan vastgekoppeld. En die is dus hoge priester. Alleen hier staat dat niet, maar het komt er wel op neer. Nou. Eens kijken wat ik hier nog meer zal overslaan. Nou, in ieder geval niet hoofdstuk 4. Want daar staat... vers 18. Velen wandelen anders... van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zegt dat ze vijanden des kruises van Christus zijn. Dat kan niet missen. Want als men de Heer opnieuw naar beneden haalt en zegt dat hij vernederd is, dan zou hij dus opnieuw gekruist moeten worden om bij de Bijbelse lijn te blijven. En dan wordt het eerste offer van de Heer, de eerste zijn kruisiging oorspronkelijk, die wordt dan als het ware vernietigd, krachteloos gemaakt en in de praktijk ontkend. Daar komt het op neer. En dus zijn ze vijanden van zijn kruis. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande. Nou ja, dat laat ik maar voor rekening van Paulus voor de gelegenheid. En dan de welke aardse dingen bedenken. En zo is het natuurlijk wel. Want als de Heer vernederd wordt, dan wordt hij vernederd naar de aarde. Dat, zo is het altijd. Hè? Dan gaat het weer om hier en dan moet de Heer hier aan het werk. Al was het maar onze zonde bestrijden of ons doen lijden of ons tot heerlijkheid leiden. Of weet je veel hoe het allemaal heten mag. Dat kan me nou niet schelen, lijden met zowel korte ei als lange ei en al die dingen meer. Maar het zijn aardse dingen. Er staat in één adem, hun einde is het verderf, welke God is de buik, welke heerlijkheid is in hun schande. Daar beroemen ze zich in. De welke aardse dingen bedenken. Nou, die eerste drie, dat kan ik niet beoordelen, maar die laatste wel. Maar zo is het dus. Moeten ze allemaal waar zijn. Ze bedenken aardse dingen. Maar onze wandel... Eerst heb ik vroeger geleerd van dat is verkeerd vertaald. Achteraf heb ik geleerd dat het toch goed vertaald is. Maar je moet wel begrijpen wat het is, hè, wandel. Het spreekt over onze positie namelijk. Ons burgerschap staat er geloof ik in een andere vertaling. Daar komt het ook op neer. Maar het is wel een praktische kwestie. En niet alleen een kwestie van of je wel je paspoort bij je hebt. Het is wel waar dat wij het burgerschap hebben ontvangen van de hemel, maar het woord betekent meer dan het burgerschap. Het betekent heel ons doen en laten. De plaats waar wij leven. Niet alleen maar de plaats waar we officieel gevestigd zijn. Nee, het is de plaats waar wij leven. Onze praktische wandel is dat ook. Dus de vertaling met wandel is net zo eenzijdig als de vertaling burgerschap. Het is eigenlijk allebei dus, hè. Als je het optelt, kom je heel erg goed in de buurt. Je hebt er alleen niet het burgerschap ontvangen, maar je woont er ook. Je leeft er ook. Je bent erop gericht. Nou, dat is wat Hebreeën 2 zei, wat ik gelezen heb. Namelijk, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Daar zijn we op gericht, betekent dat dus. Dat is onze plek. En de rest van de Hebreeënbrief zegt, laat ons met vrijmoedigheid tot hem naderen. Dus inderdaad, daar is die plek, daar horen wij thuis, daar is onze wandel. In die atmosfeer, of moet ik gewoon sfeer zeggen, is nog beter. In die sfeer leven wij. De sfeer staat dan gewoon voor omgeving, dat wat rondom ons is. Het zijn hemelse dingen. En de rest dienen wij gewoon te negeren. Te ontkennen is misschien wat te negatief, want dan lijkt het weer of we het moeten bestrijden. Maar nee, dat dienen we te negeren. Dat is er niet, dat rekenen wij niet. God rekent het niet. En hij is daar verantwoordelijk voor, niet wij. Wij doen het dus ook onder zijn verantwoordelijkheid. Ons wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Wij verwachten niet dat hij vernederd zal worden, maar wij verwachten dat hij uit de hemel, waar hij steeds is en blijft en waar hij zijn positie houdt, dat hij van daaruit ons ook tot zich zal roepen, maar dat is bij de verlossing van ons lichaam, en dat zegt het volgende vers. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Bij hem is het al gebeurd, bij ons nog niet. En dat is het verhaal, want daardoor is hij onze overste, voorste, leidsman, zoals men het dan de uitdrukking vertaalt in Hebreeën. Nou, dat lijkt me ook wel duidelijk. Je zou natuurlijk met genoegen de rest van dit Bijbelboek ook bespreken, hoofdstuk 4, want dat spreekt dan over hoe die praktische levenswandel eruit ziet. Maar dat doe ik dan verder niet, want ik wil ook nog noemen Colossenzen 3. Nou, eigenlijk eerst vers 2, want daar wordt gesproken over zijn dood en opstand, of hoofdstuk 2, waarin gesproken wordt over zijn dood en opstanding. En er staat ook dat wij daaraan deel hebben, met hem gestorven, begraven en dus opgewekt zijn. En zelfs met hem gezet zijn in de hemel. Dat is, gaat over de besnijdenis van Christus. In vers 11, 12, 13, 14 en in vers 15 wordt dan zelfs gesproken dat hij de overheden en machten uitgekleed heeft en in het openbaar heeft tentoongesteld. Dat is de variant in de Colossenzenbrief op de gedachte dat Christus een positie heeft ontvangen boven de engelen en zelfs boven de engelen die als tegenstanders beschouwd worden. Dat lijkt me wel duidelijk. Daarna wordt de wet even opzij geschoven, maar daar zullen we ons nou maar weer niet mee bezighouden, daar heb ik al genoeg van gezegd. En dan komen we in hoofdstuk 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Precies. Niet de dingen die van boven naar beneden komen, maar zoek de dingen die boven zijn. En dus ook blijven, anders hoefden ze daar niet te zoeken. Dan zouden we moeten staan, wacht op de dingen die van boven komen. Maar dat staat er niet, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende, hij blijft er dus ook. Want dat is ook de betekenis van zitten, blijven namelijk. Zittende aan de rechterhand Gods, daar hebben u verwijzing naar Psalm 110. En naar Hebreeën 1. En naar Hebreeën 2. Of Psalm 110, ja. En Efeze 1 en Hebreeën 2. Ik haal het een beetje door elkaar af en toe. Maar u vindt het ongetwijfeld terug. En dan staat er vers 2, bedenkt de dingen die boven zijn. Vers 1 zegt, zoekt. En 2 zegt, bedenkt. En samen moet het toch wel duidelijk zijn. Daar zouden we ons op moeten richten. Daarop zouden we moeten zien. Zien dus op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Of Hebreeën 12, vers 2. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, die is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde. Dat zou bijna de vraag te zijn, moeten we dan niet denken aan de dingen die op aarde zijn, want daar zijn we toch nog. En dan staat er gewoon achter. Nee, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, dat moet niet nog gebeuren, dat is al gebeurd. Ja. En uw leven is, dat moet niet gebeuren, maar het is al zo, is met Christus verborgen in God. Verborgen hangt samen met de bedeling der verborgenheid uit Efeze 3 natuurlijk. Maar het betekent uiteraard ook dat het beschermd is daardoor. Hè. Verbergen is, wil zeggen, niemand ziet het. Maar het betekent ook, niemand kan eraan komen. Dat heeft altijd een dubbele betekenis. Hè? Met Christus verborgen in God, onaantastbaar. En omdat dat zo is, zou men die dingen moeten zoeken die boven zijn. Omdat we daar zijn, moeten we ons daarop oriënteren. En vervolgens zegt dan vers 4, wanneer Christus, nu moet je doorstrepen, wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, want Christus is ons leven, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is niet nu, maar dat is uiteraard weer, net als Filippenzen zei, wanneer hij komt uit de hemel en wanneer hij ons nederig lichaam veranderen zal. En dan zullen we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 1 Johannes zegt dat natuurlijk ook, maar ik zal die andere brieven buiten beschouwing laten. Nou, en dan zegt vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan hebben we weer het verhaal, ja, dat is toch in strijd met het voorgaande? Nee, het is niet in strijd met het voorgaande, het is de gevolgtrekking uit het voorgaande. Het voorgaande zegt, wij zijn dood met hem gestorven. Wij zijn der zonde gestorven. We zijn der wereld gestorven. Een uitdrukking trouwens uit niet alleen het Colossense, maar ook uit Galaten. Nou, als dat zo is, wat reken je dan nog met die dingen van de wereld? Dat zou je dus niet moeten doen. En dat is de betekenis van dood dan. Want dan wil zeggen, op grond van het voorgaande,